Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan met elkaar het woord van God openen in het Oude Testament. De eerste schriftlezing uit Jozua 7. Jozua hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 13. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament de eerste Petrusbrief, het tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 10. En ik lees het, en u kunt het zo meelezen uit de herziene Statenvertaling. Jozua hoofdstuk 7. Maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat door de ban gewijd was. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda, nam van wat door de ban gewijd was. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen de Israëlieten. Toen Jozua mannen stuurde naar Jericho, van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, ten oosten van Bethel, zei hij tegen hen: trek op en verken het land. De mannen trokken op en verkenden Ai. Daarna keerden ze terug naar Jozua en zeiden tegen hem: laat niet heel het volk optrekken, maar laat ongeveer 2000 man of ongeveer 3000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei daarmee niet heel het volk, want ze zijn maar met weinigen. Toen trok ongeveer 3000 man van het volk op, daarnaartoe, maar ze sloegen voor de mannen van Ai op de vlucht. En de mannen van Ai doodden van hen ongeveer 36 man. En ze achtervolgden hen van voor de poort tot Shebarim toe en versloegen hen op de helling. Toen smolt het hart van het volk van angst en het werd als water. Toen scheurde Jozua zijn kleren en hij wierp zich met het aangezicht ter aarde voor de ark van de Heere, tot de avond, hij en de oudsten van Israël, en ze wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zei: ach, Heere, Heere, waarom hebt u dit volk de Jordaan toch laten oversteken? Om ons in de hand van de Amorieten te geven? Om ons om te brengen? Hadden we maar besloten aan de overzijde van de Jordaan te blijven. O Heere, wat zal ik zeggen nu Israël voor zijn vijanden heeft moeten vluchten? Als de Kaanieten en alle inwoners van het land dit zullen horen, zullen zij ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. Wat zult u dan voor uw grote naam doen? Toen zeiden de Heere tegen Jozua: sta op, waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde? Israël heeft gezondigd. Ook hebben ze mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban gewijd was, en ook gestolen, en ook gelogen, en ze hebben het ook bij hun huisraad gelegd. Daarom zullen de Israëlieten niet kunnen standhouden tegenover hun vijanden. Ze zullen voor hun vijanden vluchten, want ze liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u de ban niet uit uw midden wegvaagt. Sta op, heilig het volk. En zeg: heilig u voor de morgen, want zo zegt de Heer, de God van Israël: er is een ban in uw midden, Israël. U zult niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden totdat u de ban uit uw midden wegdoet. En nu de tweede schriftlezing uit de eerste Petrusbrief, tweede hoofdstuk, de eerste 10 verzen. En dan lezen we het volgende: leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang, vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren. Kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd uitkomen. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen, namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover het woord van God. En de tekst die ik gekozen heb, komt uit de 1 Petrusbrief, het tweede hoofdstuk, de versen 2 en 3, maar de nadruk ligt wel op vers 3. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Dus met nadruk ligt de tekst, wil ik in de tekst aandacht geven aan het tweede gedeelte. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. U hebt het gemerkt, ik heb gelezen uit de herziene Statenvertaling. En dat wil wel eens vragen oproepen, van waarom doe je dat? Nou, ik beperk me tot de tekst van vandaag. Om u even duidelijk te maken waarom ik dan voor de herziene Statenvertaling kies. U herkent wellicht de tekst die we net gelezen hebben. En dan dacht u, ja, maar er stond toch nog iets bij. Ja, dat zou kunnen. Want als we de tekst lezen uit de NBG-vertaling, waar velen ook mee opgegroeid zijn, ikzelf ook, dan zal ik hem eens voorlezen en dan vraag ik me af of u ontdekt wat het verschil is. In de NBG-vertaling lees ik, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid. Nou, om het nog duidelijker te maken, lees ik hem uit de nog foutere vertaling, en dat is de NBV. En daar lees ik, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. Ik hoop dat het kwartje valt. Want de vraag is, nou, er zitten hier natuurlijk heel veel moeders in ons midden. Wanneer gaat u nou uw baby melk geven? Doet u dat nou voor de geboorte of daarna? Ja, dat is natuurlijk een ontzettend onnozele vraag, dat begrijp ik wel. Maar daarmee maak ik wel duidelijk wat er in deze twee vertalingen gewoon helemaal niet klopt. Want je gaat die melk niet innemen om tot zaligheid te komen of om tot redding te komen, want dat ben je al. Nou, misschien vraagt dan de schriftgeleerde zich af, ja, maar wat zou er dan in de grondtekst staan? Hoe komt men, hoe komen de theologen die dat vertaald hebben, hoe komen die dan tot zulke conclusies? Nou, ik ben er niet bij geweest, daar ben ik ook niet rouwig om, maar ik kan u wel zeggen dat in de grondtekst het wel degelijk goed staat. En daar wel wordt gesproken over die zaligheid, maar als uitgangspunt. Maar waarschijnlijk, en die kans schat ik redelijk groot in, zijn er nogal wat theologen bij de vertaling geweest die het begrip wedergeboorte nog niet goed kennen. Dat kom ik meer tegen, nog steeds, onder theologen. Maar goed, dit is even de verklaring waarom ik uit de herziene Statenvertaling gelezen heb. Dus ik ga u nu confronteren met een van de allermooiste, tenminste dat vind ik hoor, allermooiste beroepen die we op aarde kennen en die ook zeker hier in de Albertse Waard heel erg bekend zijn. Ik hoop dat u het ziet. Er zijn mensen die meeluisteren, nu en later. Die kunnen dat plaatje natuurlijk niet zien. We zien hier een boer die bezig is met een koe die aan het kalveren is. En op het tweede plaatje zie je ook dat dat kalf geboren is. Maar dan. Want dit is natuurlijk al heel wat. En het is altijd weer een wonder om te zien hoe dat gaat. Ik heb dat zelf ook al eens een keer mogen meemaken. Ik blijf dat fantastisch vinden. De moeders in ons midden die vonden dat plaatje natuurlijk aan het begin van de dienst veel interessanter. Maar er zit wel een bepaalde vergelijking in, hoor, dus houdt u dat maar vast. Maar ik ga een stapje verder. Ik blijf bij dat mooie beroep. En wat gebeurt er dan daarna als dat kalf geboren is? Nou, als dat kalf geboren is, dan zal die boer haast maken, echt haast maken, om ervoor te zorgen dat dat kalf zo snel mogelijk de eerste moedermelk krijgt. Waarom? Nou, er zijn vier V's die daar heel erg belangrijk in zijn. Het moet vlug, het moet vaak, het moet veel en het moet vers. Want in die eerste moedermelk van die koe, daar zitten heel veel afweerstoffen. Er zitten heel veel eiwitten in. Er zit een enorme hoeveelheid vitamine A in en caroteen. En dat zorgt er met name voor, om er één voorbeeldje te geven, dat hele darmstelsel van dat kalf heel snel op gang komt. Het zijn heel bijzondere stoffen die erin zitten. En even terzijde, maar let u ook eens even op dat vlug en vaak en veel en vers. Daar zit gewoon, daar zou ik een hele preek over kunnen houden. Als het gaat over als iemand geboren is, wederom geboren is, wat hij daar nodig heeft, nou heel snel de goede melk. En vaak, veel en vers, zuiver, dat is heel belangrijk. Nou, als er iets heel erg zuiver en goed is, dan is het wel de eerste moedermelk van het kalf. En ik hecht eraan om u te zeggen dat het belangrijk is om dit te weten. U gaat straks wel begrijpen waarom ik dat zeg. Het is heel belangrijk dat u dat weet. Maar ik voeg eraan toe, het is niet voldoende. Dus het is geweldig als u het allemaal weet, maar het is niet voldoende. Dan ga ik nog een stapje verder. Want die melk die aan dat kalf gegeven wordt in een volgend stadium, als er wat veel is, dan kun je dat treffen dat die boer tegen je zegt van nou, wil je niet een bordje biest? En er zijn mensen die nu al beginnen te grillen en hun neus ophalen, maar die snappen het nog niet. In die biest zitten namelijk heel veel ingrediënten die enorm gezond zijn voor ons mensen. Er zitten heel veel immuunstoffen in, nutriënten. Ammonozuren, ammoniozuren, vitamine, mineralen. En het bevat heel veel stoffen die antibacteriële en antivirale en ontstekend remmende eigenschappen hebben. Nou, gezonder kun je het niet bedenken. Dat moet u weten. Het is belangrijk dat u dat weet, maar het is niet voldoende. Het is heel belangrijk dat u dit allemaal weet. Weet u het nu? U weet het nu allemaal. Het is niet voldoende. Want weten is geen proeven. Pas als je het geproefd hebt, als je het tot je genomen hebt, want dat betekent proeven, en als het zijn werking heeft gedaan in jouw zwakke lichaam, ik kan daarvan meepraten, ik heb ook zo'n situatie gehad een paar jaar geleden, dat mijn afweer bijzonder slecht was, en ik ben rijk gezegend door op tijd een bordje bies te eten. Dat heeft mijn lichaam heel erg goed gedaan. Nou weet ik het. En ik heb het geproefd. En nou weet ik het zeker. Dat is belangrijk. Dus je kunt het allemaal wel weten. U kunt nu vanmorgen de dienst uitgaan en zeggen, nou, ik weet heel veel nu over die moedermelk van voor dat kalf. Is niet voldoende. En dat betekent dat ik daarmee ook de overstap maak naar de tekst. Want in de tekst staat, daarom heb ik daar de nadruk op gelegd, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Want je kunt het allemaal wel weten. En er zitten misschien hier wel een heleboel mensen die zeggen, ja, dat heb ik al zo vaak gehoord, dat God goed is. En dat God liefde is. Nou, is fijn dat u het weet, maar is niet voldoende. We gaan naar Jozua 7. We hebben die geschiedenis gelezen en ik kan me voorstellen dat bij de schriftlezing u, zeker van dat gedeelte uit Jozua, u gedacht heeft van nou, heftig. Dat is nogal wat daar gebeurt. Dat de Heere God boos wordt. Ja, het was natuurlijk niet helemaal goed wat er gebeurde, maar nou ja, om daar nou zo'n probleem van te maken. Het is wel een heftig bijbelgedeelte wat we gelezen hebben. En hoe de toorn van God zich ontwikkeld heeft en wat dat voor gevolgen had. Best wel heftig. En ik kan me voorstellen dat u daar zo uw eigen gedachten over heeft. Maar ik ga toch met u een andere kant op. Terwijl ik wel laat staan wat er staat. En wel laat gebeuren wat er toen gebeurd is. Want het is een geweldige les voor ons. En daarbij wil ik in het begin gewoon eens even aandacht met u hebben voor Gods verbondstrouw. En in de tweede plaats over Jozua's foute vraag en Jozua's foute conclusie. En in de derde plaats over Gods verbondsreactie. Hoe gaat God daar nou mee om? Daar gaan we mee beginnen. Gods verbondstrouw. Nou, dan moet ik u even meenemen om dat duidelijk te maken naar Jozua 3. Want wat is daar gebeurd? Nou, daar heeft de Heere God, u kent die geschiedenis, dat het volk is uitgeleid uit de slavernij van Egypte. En ze zijn door de woestijn heen gegaan, 40 jaar, dat is een hele geschiedenis. Maar we nemen even een grote stap en dan staan ze daar voor dat beloofde land. Vlak voor de Jordaan. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want de Heere had tegen Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken. Voor de ogen van heel Israël. Opdat is het doel. Opdat zij weten dat ik met u zal zijn, net zoals ik met Mozes ben geweest. En vervolgens zei Jozua, hierdoor zult u weten, dat zei hij tegen volk, dat de levende God in uw midden is en dat hij de Kanaanieten, de Hetieten, de Hevieten, de Ferizieten, de Girgazieten en de Amorieten en de Jebusieten geheel en al voor uw ogen zal verdrijven. Zo is het begonnen. Zo is het begonnen dat God zich betoond heeft aan zijn volk, vlak voordat ze dat beloofde land moesten innemen. En heeft God gezegd, vertrouw maar op mij, ik ga dat doen. luister goed naar mij, ik ga dit volk groot maken. Ik zal met u zijn op dezelfde manier zoals ik met Mozes ben geweest. Want het zal gebeuren, zegt de Heere God, die gaat nog een teken geven van zijn afspraak. Hij zegt, het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de priesters, de ark van de Heere, die de Heere van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dan zal het water van de Jordaan afgesneden worden. Namelijk het water dat van bovenaf vloeit, het zal blijven staan als een dam. En als u de hele geschiedenis doorleest, dan zult u ook nog lezen dat het op dat moment hoogwater was. Nou, dat verstaan we hier ook al in de Albasse water, wat dat betekent, als het hoogwater is. Nou, dat was toen ook aan de orde. En daarmee bevestigt God datgene wat hij afgesproken heeft. Daarmee bevestigt hij dat verbond. Ik ga dat doen. En dan zijn ze in het beloofde land gekomen. Dan komen ze bij de stad Jericho. Ik maak even weer een stapje. En dan zegt de Heere God tegen Jozua: dit moet je tegen het volk zeggen. Past u echter op voor wat met de ban gewijd is. Iets kan met de ban gewijd worden. Dat betekent dat het in dit geval aan de Heere God toebehoort. Daar blijf je met je eigen vingers af. Dat is echt voor de Heere God bestemd. Dan is dat aan hem gewijd. Past u echter op voor wat met de ban gewijd is. Anders slaat u zichzelf met de ban. Als u neemt van wat met de ban gewijd is, en dan maakt u het leger van Israël een met de ban geslagen leger, en stort u het in het ongeluk. Maar al het zilver en het goud en het koper en het ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor de Heere. Ze moeten bij de schat van de Heere komen. Dat is de afspraak. Dus de Heere God zegt: Ik ga jullie zegenen, ik ga jullie geweldig helpen, maar we maken wel een paar afspraken. En daar gaat het fout. Wat wij dus gelezen hebben in Jozua 7, en waarbij misschien ook uw gedachten gingen van: nou, dit is wel heftig hoe de Heere God ingrijpt. En jongen, wat overkomt dat volk nu? Dat is toch wel verschrikkelijk. Ik wil het juist vanmorgen benadrukken, wat daar gebeurt, is Gods verbondstrouw. Hij toont dat hij trouw is aan zijn verbond, aan zijn afspraken. Hij laat dat niet meer lopen en de Heere God denkt niet van: nou ja, dat gaat nu even fout, is niet helemaal zoals we het afgesproken hebben, maar ach, ik ben tenslotte goed. Dat wordt over de hele wereld geroepen, dat ik liefde ben, dat ik goed ben. Dus ja, ik zie dit maar door de vingers. Nee, zo mogen we de Heere God niet leren kennen, lieve mensen. De Heere God laat hier heel duidelijk zien dat hij trouw is aan de afspraken die hij maakt. En dat laat hij zien. Hij laat het volk schrikken. En tot de gruwelijke ontdekking komen dat er toch wel iets heel erg fout is. Waaraan? Aan de afspraken die zij met de Heere God, nee, die de Heere God met hen gemaakt heeft. Zij hebben daarin gefaald. Het is Gods verbondstrouw die hier getoond wordt. God laat zien dat hij trouw is aan de woorden die hij gegeven heeft, aan de afspraken die hij gemaakt heeft, daar herinnert hij aan. Dan kunt u twee kanten mee op. Dan kunt u zeggen: nou, dat is toch allemaal wel verschrikkelijk. En ik hoop dat u vanmorgen ook gaat inzien dat dat juist de trouw van God is. Dat hij u en mij herinnert aan de afspraken die hij gemaakt heeft. Dus ik laat u de andere kant van de medaille heel graag zien. En dan het tweede is de foute vraag en de conclusie van Jozua. Want wat doet Jozua? Jozua begint met als vraag: ach, heren, waarom hebben u ons nou over de Jordaan laten komen? Had ons toch aan de andere kant van de Jordaan laten blijven. En hij gaat nog een stapje verder. Hij verbindt daar de conclusie aan die menselijkerwijs gesproken ontzettend logisch is. Hij zegt, Heere God, als dit verder via social media de wereld inkomt, nou, dan kunnen we het wel schudden. Als de Kanieten en alle inwoners van het land dit horen, dan weten ze dat we zwak zijn. Ze zullen ons omsingelen en ze zullen ons uitroeien. Hij gaat nog een stapje verder en dan zegt hij, wat zult u dan voor uw grote naam doen? Dat klinkt geweldig vroom. Maar Jozua wist iets wel. Hij wist het wel wat God afgesproken had. Maar blijkbaar had hij het nog niet geproefd. Ik kom er nog wel op terug. Jozua trekt een hele foute conclusie. En het is ook heel duidelijk om te zien hoe de Heere God daarmee omgaat. Hoe is Gods verbondsreactie? Is de reactie van de Heere God en zegt, ach Jozua, ja, geweldig dat je daar zo een hele dag voor de ark ligt te kreunen. En ach heren, ik begrijp jou wel Jozua, het is toch wel heel erg moeilijk. Kom hier, ik zal je eens een ai over je bol geven. Helemaal niet. Toen zei de Heere tegen Jozua, stop! Waarom lig je daar zo met je aangezicht op de aarde vroom te zijn? Want dat is feiten wat de Heere God doet. Hij roept Jozua heel streng tot de orde. En hij zegt, nee, je kan daar wel gaan liggen jeremetieren. Maar je moet op je benen gaan staan, want er is zonde. Er is gezondigd, daar moeten we het eens over hebben. Ze hebben mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Er is gelogen, er is gestolen, er is iets wat aan mij gewijd was, genomen en verborgen. Het is een stevige aanpak die de Heere God doet. De Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. En door de genade van de Heer Jezus ook uw en mijn God, hij is dezelfde. Dit is wel een hele stevige aanpak, maar heeft alles te maken met de trouw van God. Ik hoop dat we dat vanmorgen gaan beseffen. Het heeft allemaal alles te maken met de trouw van God. En God zegt, ga nou maar op je benen staan. En er moet echt iets gebeuren, want zo zal dat leger geen stand kunnen houden. Er is een ban in uw midden. De Heere God die heeft een gebod gegeven, heeft duidelijke afspraken gemaakt. En dat betekent dat de Heere God maar één ding vraagt. En dat is gehoorzaamheid. God vraagt van jou en van mij gehoorzaamheid op de trouw die God mij aanbiedt. En dat is wat hier helemaal fout is gegaan. Maar er is ook een basis van herstel. En die basis van herstel is opnieuw gefundeerd op de trouw van God. Want de Heere God zegt, het volk heeft gezondigd, heilig dat volk en ga datgene wat de zonde is met wortel en tak eruit halen. Sta op, heilig het volk en zeg heilig u voor de morgen, want zo zegt de Heere, de God van Israël, er is een ban in uw midden. U zult niet tegenover de vijanden kunnen standhouden totdat, dan komt de trouw van God weer, totdat de ban uit uw midden weg is. En u kent hopelijk de geschiedenis. We hebben er ook een stukje van gelezen. Dan gaat dat ook gebeuren. Dan wordt dat volk geheiligd en het lot wordt geworpen. En uiteindelijk komt het lot bij Achan terecht. En het is u misschien ook opgevallen dat niet alleen Achan gestraft wordt. Als u de geschiedenis verder doorleest of kent, dan weet u wat er gebeurt. Uiteindelijk heeft het lot aangewezen en heeft Achan ook bekend dat hij de dader is. En dan wordt Achan meegenomen naar het dal van Achor. Alleen Achan, nee. Zijn hele familie. En al zijn vee, alles. Ik noemde net heel bewust, het kwaad moet met wortel en tak uitgerukt worden. En wat gebeurt er? Niet alleen Achan, maar zijn hele familie en zelfs zijn veestapel worden gebracht in het dal van Achor. Daar worden ze gestenigd. En met vuur verbrand. Dat is met wortel en tak de ban wegdoen. Ik hoop dat u de diepte daarvan ziet. Hoe diep het mes erin moet om de zonde uit het midden, om de ban uit het midden weg te doen. We kunnen daar af en toe nog wat van herkennen. Misschien vraagt u zich wel eens af als er bijvoorbeeld... Ik zal een heel praktisch voorbeeld noemen. Als er in Israël een terroristische aanslag is geweest en de dader is bekend, dan zult u altijd meemaken, altijd. Dus ik ga even een voorbeeld noemen. Er is iemand uit het Palestijnse kamp die een gruwelijke aanslag heeft gepleegd. De dader is bekend, ze weten precies wie het is en wat gebeurt er de volgende dag? Dan wordt het huis van de dader met de grond gelijk gemaakt. Er blijft geen steen meer op de andere over. Dan zult u zeggen, ja, waar is dat nou goed voor? Want die dader die is of gedood bij de aanslag, of hij zit in de gevangenis, die kan voorlopig niks meer doen. Nee, dat is nog steeds datzelfde principe van met de ban slaan. He, dus de wortel wordt... Met de oorzaak, het probleem wordt met wortel en tak weggedaan. Dat is nog steeds een uitvloeisel van met de ban slaan. Dus misschien heeft u zich wel eens afgevraagd, waarom moeten ze nou al die moeite doen om dan zo'n huis tot puin te maken? Nou, dat heeft hiermee te maken. Met de ban slaan. We gaan terug naar de trouw van God, naar de tekst. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tier is, verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord van God, opdat u daardoor mag opgroeien, zegt de herziende Statenvertaling. Punt. Niet tot zaligheid, want die zaligheid is er al. Die goede tierenheid van God is al tot die persoon gekomen. En dan is de opdracht dat je vaak en veel en zuivere melk tot je krijgt. Liefst heel snel. Trouwens, nou ja, als jullie het zo graag over baby's willen hebben, dat vindt het allemaal prima. Dan zult u ook ontdekken dat als de baby geboren is, je nooit zult meemaken dat die baby de eerste 24 uur denkt van zo, hè, die bevalling hebben we gehad. Als het een beetje baby is, dan kun je de klok erop gelijk zetten dat binnen 1 à 2 uur dat bekkie open gaat en begint te blaren. Want wat wil die baby? Melk. Verlang vuur. Die baby is geboren, hè? Dat is wel even duidelijk. En verlang als pasgeboren kinderen, als pas een nieuwe schepping geworden door het bloed van de Heer Jezus. Verlang vurig naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Ja, dat kunt u allemaal wel weten. Maar dat is niet voldoende. We moeten heel erg oppassen dat wij ook in de evangelische wereld, dat wij opgroeien als, nou, wij weten het. Wij weten het allemaal precies hoor, hoe dat zit. En wij weten zelfs ook nog precies wat die anderen allemaal niet zien. Wij weten het allemaal. Nou, daar gaat de tekst helemaal niet over. De tekst zegt, Indien gij ten minste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Het gaat erom, is het nou weten of proeven? Nou, inmiddels bent u allemaal ingewijd vanmorgen en u gaat de deur uit dat u allemaal precies weet hoe het met die kalvermelk zit en hoe het met die biest zit. En dat u misschien eens wat minder snel uw neus op moet halen als u het woordje biest hoort. Dat u eigenlijk eens wat verheugd zou moeten zijn en moeten zeggen, wat een geweldig wonder van de Heere God dat hij in zo'n bordje pap zoveel geweldige dingen geeft, zoveel zegeningen, waardoor, nou, ik zal nog een voorbeeld noemen, hij zit hier in ons midden, je moet straks nog maar eens goed naar broeder Ab de Jong kijken. U heeft hem ook nog een aantal jaren, het is alweer een heel poosje geleden gezien, dat het een armetierig schepseltje was. Er zat geen vet meer aan, niks. Nou, hij zou nooit geworden zijn, u moet hem straks nog maar eens goed bekijken. Hij zou nooit geworden zijn dan wat hij nu is als hij toen geen biest gekregen had en gegeten had. Niet alleen geweten had dat het allemaal zo goed was, maar hij heeft het ook geproefd. Hij heeft het tot zich genomen. En daardoor is hij onder andere geworden wat hij nu is. Ja, dus u wordt er iedere zondag aan herinnerd, aan deze preek. Maar het gaat erom, is het nou weten of proeven? En dan moeten we echt gaan kijken, wat moeten we dan weten over Gods goede tierenheid? Want daar gaat het om, hè? Het gaat nog steeds om de trouw van God. Over Gods goede tierenheid. Zullen we het daar eens over hebben? Over Gods goede tierenheid, als je dat je dat moet proeven. Wat dat betekent als je het niet alleen weet, maar als je het ook tot je gaat nemen. Proeven is tot je nemen. Tot je nemen dat levende woord van God. En dat blijft nooit, nooit zonder gevolgen. Wel als je het alleen maar weet. Als het voor jou alleen maar in je hoofd zit. Ik weet het. Ja, die Bijbel, ja, dat weet ik. Ja, dat noemen jullie het levende woord van God. Nou, oké. Nou, prima. Ook allemaal goed. Ik weet het. Dat is niet de bedoeling. Tot je nemen is dat levende woord van God binnen laten komen. Want dat levende woord van God, dat doet iets. Dat heeft bij, ik hoop bij u allemaal bereikt, dat u tot de ontdekking kwam dat u een dode ziel was. En dat levende woord van God, die zuivere melk, dat die betekende dat u tot de ontdekking kwam, ik ben een zondaar, de bang is in mij. Dat levende woord van God, dat proeven, dat tot je nemen, dat betekende dat je ging begrijpen wat het kruis van de Heere Jezus betekende. Je wist dat wel. Natuurlijk, voor je die Bijbel in je vingers had, had je ooit wel eens gehoord over zo'n kruis. Zo'n kruis, ja, daar hebben die christenen het altijd, dat kruis. Je wist het wel. Je kunt het wel weten, maar dat is niet voldoende. Je moet het tot je nemen. En dan gaat de Geest van God doen datgene wat boven weten gaat. Dan ga je proeven en smaken dat de Heere goede tieren is. En dan gaat die heerlijke melk van het levende woord van God jou de betekenis van het kruis duidelijk maken. En daardoor word je een pasgeboren kind van God. Dat proces, dat is de trouw van God. Dat proces, dat heet de goede tierenheid van God. De hele wereld loopt vandaag rond te roepen dat God liefde is. Nou prima, volhouden. Maar ik ben zo bang dat het heel vaak stopt bij het weten. Nou, en ik heb vanmorgen met deze biespreek geprobeerd duidelijk te maken dat het met het weten niet voldoende is. Je moet het eten. Dacht u nou echt dat welke boer dan ook in Nederland, waar een kalf geboren wordt, dat die boer denkt van, ja, ik heb gelezen en ik heb gehoord en ik heb dat in mijn opleiding meegekregen, dat die eerste moedermelk van die koe, dat die zo goed is. Ja, het zal wel. Nee, hij doet er wat mee. En hij weet dat hij daar snel mee moet beginnen. Hij gaat niet een uur of drie, vier bij dat kalfje staan kijken en zeggen... Och, wat een liefie toch, wat mooi, wat prachtig is het allemaal weer. Nee, werken. Zorgen dat dat kalf zo snel mogelijk die eerste melk binnenkrijgt. Dat al die zuivere stoffen die dat bevat, dat die ook binnenkomen. Nou, als je proeft en tot je neemt, dat levende woord van God, dat bewerkt een geboorte. Dat heeft bij jou ook die geboorte bewerkt, dat je een pasgeboren kind bent geworden. En dat je dus, en dat is wel een heel duidelijk kenmerk van een pasgeboren kind, dat je verlangt naar melk. Dat je verlangt naar meer. Lieve jonge mensen, willen jullie daar ook eens over nadenken? Als je zegt van ja, ik ken de Heer Jezus, ik heb de Heer Jezus aangenomen. Ik geloof dat hij voor mijn zonde naar het kruis gegaan is en dat hij opgestaan is. Ik geloof dat allemaal. Ga nou eens echt bij jezelf na. Heb ik ook honger? Heb ik dorst? Heb ik echt dorst? Dorst naar die zuivere melk, want ik wil groeien. Ik wil opwassen. Ik wil groeien. En het is ook heel belangrijk als je die stap genomen hebt, als je gekomen bent, dat je er dan ook blijft. Dat je er ook blijft. Want de Heer Jezus is uitverkoren en kostbaar. Ik hoop dat u ook heel duidelijk op twee plaatsen in ons schriftgedeelte gelezen hebt over wie uitverkoren en kostbaar is. De Heer Jezus. De Heer Jezus is uit, dat zegt het woord van God, hè, dat de Heer Jezus is uitverkoren en kostbaar. Dus bij hem moet je zijn. Hij is uitverkoren door God. Hij is kostbaar in de ogen van God. Je moet naar hem toe komen, in hem zijn en in hem blijven. Dat betekent dat je heel erg op moet passen dat er geen bang in jouw leven komt. Want dan komt er een breuk tussen die verbinding. Ik zeg niet dat die verbinding helemaal over en uit is, dat hoor je mij niet zeggen. Maar er wordt een geweldige schade aangebracht in dat geweldige zuiveringsproces, dat opgroeiproces van de Heere God. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat wij worden een levende steen, een heilig priesterschap met het doel om geestelijke offers te brengen. Om de grote daden van de Heere God te verkondigen. Ik heb het vanmorgen hier ook in de gebeden duidelijk beluisterd dat er nogal wat evangelisatiewerk gebeurt. Nou, dan gaat het erom dat we de goede tierenheid van God verspreiden op een manier waarop de mensen gehoord hebben en tot de ontdekking komen dat jij het niet alleen weet, maar dat je het ook geproefd hebt. Dat je het tot je genomen hebt, dat het levend geworden is in jou. Jozua wist het. Jozua had er met zijn neus bovenop gestaan toen God dat grote geweldige wonder daar bij de Jordaan had gedaan. Dat toen de voeten van de priesters in de Jordaan kwamen, dat water ineens stopte. Als een muur bleef het staan. En de ark bleef in het midden en het volk kon door de Jordaan heen. Hij heeft het gezien dat God wat hij in zijn trouw zegt, in zijn goede tierenheid aanbiedt, dat het ook gebeurt. Hij wist het. Maar blijkbaar, in de geschiedenis die wij in Jozua 7 gelezen hebben, komen we tot de ontdekking dat Jozua het wel wist, maar dat het nog niet voldoende was. Hij moest het ook nog gaan proeven. Hoe is het nou in ons leven? Ik kan me voorstellen dat het plaatje wat we nu zien, dat iemand gevloerd ligt, plat. Het is helemaal fout. Het zit er helemaal doorheen. Het is helemaal weg. Het is... Nou, wat dan de praktijk heel vaak van ons, ook van mij hoor, En want de preek is ook voor mij. Ik dacht trouwens, het is vakantietijd. Dat heb ik nog niet verteld, maar ik dacht, het is vakantietijd. Er ligt er vast nog wel een op de plank als ik naar Rehoboth ga. Het is toch vakantietijd, ik mag ook wel een beetje uitrusten. Ik denk, pak er een van de plank. Mis. Ik was met vakantie, afgelopen tijd. En dan zit je op je fietsje in Zuid-Duitsland en dan komt dit allemaal binnen. En dan zegt hij, ga daar maar mee naar Rehoboth. Ja, dat was even schrikken. Zo gaat dat. Maar dat gebeurt, hè, dat je in je leven, dat is van die momenten en daar lig je. En de fout die wij dan heel vaak maken, is dat we precies hetzelfde doen als Jozua. Ach, Heere, Heere, zie toch mijn ellende. Nou, dat klinkt heel goed. Dat klinkt heel vroom. Net als bij Jozua. Ach, Heere, Heere, waren we maar aan de andere kant van de Jordaan gebleven. Hoe moet het nou? Als iedereen nou hoort en ziet wat er gebeurt, dan zullen alle volken komen en ze zullen ons in puin hakken. Ach, Heere, Heere. En het gaat in mijn leven niet goed, er gebeurt iets. En het eerste wat ik doe is, ach, Heere, Heere, zie me nou toch eens liggen. Help me alstublieft, geef uitkomst. Herkent u dat misschien in uw gebed? Dat dat dan het eerste is wat u roept, ach, Heere, Heere, help me. En weet u wat de Heer nou vandaag tegen u en tegen mij zegt? Je moet de ban uit je leven wegdoen. Je moet eens eerlijk voor de spiegel gaan staan en eens gaan kijken, hoe zit het nou? Want ik kan je weer heerlijk oprichten en vertroosten en laten genieten van mijn goede tierenheid, van mijn trouw. Maar weer alsjeblieft eerst wegdoen wat er weggedaan moet worden. En hoe? Nou, met wortel en tak. Want je weet het allemaal wel. Maar ga het nou eens proeven. Ik denk dat jullie vanavond weer avondmaal vieren. Klopt dat? Ja? Vieren jullie vanavond weer? Ja? Oké. Okay. Weet u, als u de maaltijd van de Heer viert, hoe u dan kunt genieten van Gods goede tierenheid? Als alles zuiver is. Als echt alles puur is. Als je echt weet, o Heer, uw goede tierenheid. Die mag zo heerlijk zijn werk in en door mij heen doen. En dat heb ik enkel en alleen maar te danken aan het offer van de Heer Jezus. En dat vieren we nu aan deze tafel vanavond. Ik durf echt te garanderen. Als er een ban in jouw leven is, kun je ook avondmaal vieren, hoor. Want niemand weet het. Althans, de meeste gevallen niet. Maar je viert op een heel andere manier avondmaal, hoor. Dat kan ik je echt garanderen. Dus als je nou vanavond is, misschien ben je nog nooit geweest, maar zou ik zeggen, kom dan vanavond eens, ga ook eens de maaltijd vieren. Maar ga dan vandaag eens goed nadenken over, wat is er nou in mijn leven wat gewoon weg moet? Dat moet gewoon weg. Want dat staat de trouw van God die hij aan mij wil besteden, staat het in de weg. Doe dat. Oh, dan krijgt u een heerlijke zondag. Het gaat om de trouw van God. Doe de ban uit uw midden weg. Want de basis van herstel is de Heer Jezus. Hij is onze basis van herstel. Wij die mogen zeggen, eerst waren we geen volk, we waren niks. Nu zijn we Gods volk. We waren eerst zonder ontferming. We zijn in zijn ontferming aangenomen. Oh, wat is dat heerlijk als je vanavond de maaltijd met elkaar viert. En dat is een gedachtenismaal. Dat je dan denkt aan wat de Heer Jezus voor jou heeft bereid. Namelijk dat je in zijn ontferming bent aangenomen. Nou, je kunt je geen heerlijkere avond voorstellen. Dat is toch heerlijk om te genieten van Gods goede tierenheid. In zijn ontferming te zijn aangenomen. Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel dat u ons zo confronteert vanmorgen met wie we zijn. Maar boven alles wie u bent, hoe trouw u bent. Dat u zo trouw bent. Dat u uw zoon gegeven hebt. Om alle ban die er is in ons leven, maar in het leven van alle mensen op de hele aarde, om die te verzoenen op het kruis van Golgotha. Heer, wat is het geweldig dat als we mogen weten, ja, ik moet de ban uit mijn leven wegdoen, er is een ban. Maar wat is de basis? Dat u het bent, Heer Jezus. Dat u het herstel bent. U hebt het weggedaan op het kruis van Golgotha. Wat geweldig, wat een heerlijkheid dat we daarbij bepaald mogen worden vanmorgen. Vanmorgen worden we zo bepaald bij uw goedertierenheid en bij uw trouw. En ik bid u, Heer, dat u de woorden van vandaag en de gedachte dat iets weten niet voldoende is, dat u dat heel duidelijk napredikt in ons hart. Dat de tekst van vanmorgen, die woorden, indien u op zijn minst geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, dat we daar eens bij stilstaan, wat dat betekent voor ons leven. Heren, mijn woorden schieten daarin altijd tekort. Maar ik geloof in het werk van uw geest, dat u datgene wat ik vanmorgen misschien in alle lek en gebrek mocht overdragen, Heren, dat u het uitwerkt in het hart van iedereen die het gehoord heeft vanmorgen, jong en oud. Ook degene die later nog zullen meeluisteren. En dat het tot een geweldige zegen mag zijn en tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Heren, we gaan nu zingen met elkaar. We willen zingen met elkaar. En wat kunnen we niets anders doen dan beter te zingen van uw goedertierenheid. Amen.